Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen naar Psalm 145 en daarvan het 5e vers, 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort wordt door u opgericht. Dat is het 5e van 145. De schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 6e hoofdstuk. En dan beginnen we bij vers 19. Ik heb per ongeluk vers 14 opgegeven, maar dat is halverwege. Dus vers 19 gaan we beginnen te lezen tot en met vers 34. Matteüs 6, vers 19 tot en met 34. In aansluiting daarop zingen wij de berijming van het gebed des Heren, het 5e vers. Geef heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Matthäus 6 vers 19 tot en met 34. Zingen psalm, de berijming van het gebed des Heren vers 5 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Begadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat ze niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren en uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds hoe zij wassen. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten, of wat zullen we drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover de schriftlezing. Ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in het leerboek, het troostboek van de kerk, de Heidelbergse catechismus, en daarvan zondag 50. Dan gaat het over de vierde bede. Daar wordt gevraagd, welke is de vierde bede? En het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Laten wij samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Groot en eeuwig God, genadig en barmhartig Heere, wij zoeken uw aangezicht voor de tweede maal op deze dag en belijden daarmee dat aan uw zegen alles gelegen is en dat wij niet zomaar aan de prediking kunnen beginnen. Net als deze morgen komen wij tot u in onze gebeden of dat u zelf uw geest wilt zenden. Dat die gebruik zal maken van het woord dat gepredikt wordt en het daar zal brengen waar het moet zijn. Niet alleen dat onze oren klanken opvangen en dat we die met een meer of minder groot historisch geloof als waarheid aannemen, maar dat het door mag breken. Dat het vanuit onze oren naar onze harten gaat. Dat het toegepast wordt. En dat is een werk, Heere, dat kan u alleen doen. Zonder die geest, dan zullen wij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. Zonder die geest zouden we de toepassing ook maar verkeerd leggen. Dan zouden wij ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren. En die ons ook eenmaal weer ontvallen zullen. Maar we zouden ons ook dingen kunnen ontzeggen die gij door uw genade ons juist toezegt. En daarom bidden wij u, Heere, of dat u door uw geest in zijn onfeilbare werking woorden van vermaning, van onderwijzing, van vertroosting zou willen geven nadat u weet dat wij nodig hebben. En dan bent u een God, Heere, die niet alleen voor de eeuwigheid alles schenken wil. Dat vooral dat het ene nodige wordt gepredikt en ons hart wordt toegepast. Het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden, dat door het geloof vrede met u bewerkt en het eeuwige leven. Maar Heer, u bent niet een God alleen van de eeuwigheid, maar ook van de tijd. En u hebt het zelf in uw woord aan de gemeenten meegegeven dat wij onze begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend mogen maken bij u. En dat we ons ganse hart mogen uitstorten. En daarom hebben we ook gelezen uit uw woord en ook het belijdenisgeschrift dat erop gegrond is, dat wij tot u mogen gaan ook met alle nooddruft van ons lichaam, van dit aardse, dit tijdelijke leven. Want dat hebben we nodig, Heere, dat wij eten en drinken mogen ontvangen. En dat het ook gezegend mag worden aan ons lichaam. Dat we er gezondheid en krachten door mogen ontvangen. Maar dat we ook beseffen, Heere, dat wij zo afhankelijk zijn van U. En dat U er daarom ook om gebeden wilt zijn. Heere, dat valt niet mee voor een 21ste eeuwse westerse man of vrouw. Zeker niet die na de oorlog zijn groot geworden. Die eigenlijk nauwelijks gebrek hebben gekend, al zal de een meer overvloed hebben gehad dan de ander. Maar in vergelijking tot de allerarmsten in deze wereld leven wij in een rijk land. En mogen wij leven zoals veel mensen op deze wereld niet eens durven dromen. En heren, dan als wij zo gewend zijn aan een overvloed, in ieder geval aan voldoende om te kunnen leven, dan is het nodig, Heere, dat wij toch ook door de prediking van uw woord, toegepast door uw geest, blijven beseffen hoe afhankelijk wij van u zijn. U doet uw hand open, zo staat er, en u verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen, we hebben ervan gezongen. Maar sluit gij die hand, dan hebben wij niets. En ook als er ziekte ons treft, al hebben we dan onze tafels vol staan. Maar dan kunnen wij het niet tot ons nemen, dan kunnen we het niet tot ons voordeel gebruiken. En daarom, Heren, wat we hebben, dat hebben we ontvangen en dat kunnen we ook zomaar weer kwijt zijn. En schenk ons die afhankelijke gestalte, die ootmoedige gestalte ook, dat wij niet meer zijn dan bedelaars die het van u verwachten mogen. En dan mogen we ook met deze dingen tot u komen. Zo heeft de Heer Jezus uw kerk, uw discipelen ook leren bidden. En ook in hen ons leren bidden. Met al onze noden van tijdelijke aard ook tot u te komen. En daar wilt u ook naar luisteren. En daarin wilt u ook voorzien. En Heren, dan bidden we u voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. Zoals we dat vanochtend ook hebben gedaan van voorspoed en van tegenspoed, van gezondheid en van ziekte. Wilt u ons alles schenken wat nodig is, nadat u het goed dunkt dat wij zullen hebben. En geef, Heren, dat ook wij mogen delen, uitdelen van die overvloed die wij hebben ontvangen. Want wij weten ook van mensen die het minder goed hebben op deze wereld. En wat mag er vanuit de kerken al veel gedaan worden aan hulp in allerlei omstandigheden van honger, van oorlog, van natuurrampen. En Heere, geef ons ook een milddadig hart, opdat wij uit uw hand deze dingen mogen geven. Zegent u ons dan zo en geef, Heren, dat ook deze kerkdienst en de prediking van dit woord mag worden geheiligd. Dat we ootmoedig en afhankelijk de kerk zullen verlaten. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. We hebben er immers geen rechten op. Onze rechten zijn verspeeld, verbeurd, verzondigd. En u overlaat ons met gunst bewijzen, zo zegt de psalm. En schenk ons zo daarom ootmoedigheid en dankbaarheid die toch daarin bestaat. Dat wij niet alleen met een dankbaar gevoel de dingen uit uw hand ontvangen, maar dat wij ook u daarvoor erkennen mogen. Met een leven in de vrezen des Heren. En opnieuw zien wij dan op tot u, Heren, want die geestelijke vruchten zijn net zo goed een gave van u als de tijdelijke zegeningen. En we bidden u, wilt u dan door uw geest en woord naar lichaam en ziel ons onderwijzen en ook die enige troost in leven en sterven voor lichaam en ziel leren om het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Want uiteindelijk is alles door hem betaald. Ook dat brood dat wij ontvangen. Dat kunnen wij nooit los van de kruisiging van uw zoon zien. Nooit los van de belofte die gij gegeven hebt toen de mens viel. Als u dat niet had gedaan, heren, die belofte gegeven, dan was er geen leven, dan was er geen brood, dan was er geen bestaan meer mogelijk. Geef dat we dat ook mogen zien. Dat ook dit brood duur gekocht is. En dat we het alleen ootmoedig en als onwaardigen uit uw hand mogen ontvangen. Heren, we bidden u voor al die mensen in nood in deze wereld, die lijden in oorlogsgebieden, in de Oekraïne met name, waar zoveel bloed al vergoten is. Een oorlog waar we steeds minder van horen, maar die nog steeds niet aan hevigheid heeft ingeleverd. Heren, wilt u daar zijn, heren, bij dat volk en bij allen die in rouw zijn om mensen die hen zijn ontvallen. We bidden u voor ieder die daarmee te maken heeft. De legers die tegenover elkaar staan, die jonge mannen die elkaar niet kennen, maar die elkaar wel doden. De vele slachtoffers die er vallen door de bombardementen. Gedenk, heren, aan al dat bloed en geef dat er toch een einde aan komt. U bent het toch, zo zegt de psalm, die oorlogen doet ophouden. Die de boog verbreekt en de spies aan tweeën slaat. Heren, wilt u ingrijpen in de harten van die geweldhebbers, die uit zijn op macht en op eer. Wilt u geven, heren, dat er een einde komt aan die oorlog, en wilt u ook de kerken gedenken in de Oekraïne en ook in Rusland, die al te meer lijden in deze omstandigheden. We bidden u, heren, voor een ieder in deze wereld die op wat voor manier dan ook te lijden heeft, vanwege allerlei omstandigheden van oorlog of terreur, vanwege de natuurrampen, vanwege persoonlijke verdrietigheden. We bidden u heel in het bijzonder ook voor de kerk die in de verdrukking leeft, die vervolgd worden om de belijdenis van uw naam. Heren, ontfermt u zich over hen, geef ze standvastigheid en wil het koninkrijk van vrede en gerechtigheid van uw zoon doen doorbreken, opdat die oude beloften in vervulling mogen gaan. Dat uw naam, zijn naam van kind tot kind wordt voortgeplant en dat hij zal regeren van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot de einde der aarde. Dat bidden we ook bijzonder voor het volk Israël. Heren, wilt u dat deksel dat op hun hart ligt wegnemen en geven dat zij de schriften onderzoeken en ook de Christus daarin mogen aantreffen. En zo zien wij op tot u, heren, terwijl we ook nog bidden voor de overheden. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. In Europees verband en ook mondiaal. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten en geef dat er gelegenheden mogen zijn voor allen die in uw woord mogen geloven en vanuit dat woord ook in de politiek werkzaam mogen zijn om dat woord te openen. Vrijmoedigheid mogen hebben om het land, het woord des Heren te doen horen. Heren, zo zien wij op tot u en we hebben geen verdiensten, we hebben geen rechten, we hebben geen waardigheden. Maar u hebt ons de grond aangewezen in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 4 en daarvan het derde en vierde vers. Psalm 4 vers 3, dan zult gij recht naar het outer, dat is het altaar, treden en offeren God een rein gemoed. En het vierde, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd dat zij door aards geluk verheven bij koren en most wel lustig leven. 3 en 4, de collecten die worden straks bij de uitgang ingezameld, als ik het goed herinner, voor de kerk, de eredienst en de overige kosten. De Heere zegen u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 121, het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. En de Heere zij ging of uit moog gaan en waar u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Dat is het vierde van 121 wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, in het Onze Vader is een bepaalde overgang waar te nemen. Er is een aantal gebeden, die eerste gebeden, waarin het met name om God gaat. Dat horen we dan ook in die woorden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Een drietal gebeden waarin het heel sterk gaat om God. Uw naam, uw wil, uw koninkrijk. Maar dan komen we bij een tweede drietal terecht waarin het gaat ineens om ons. Dus een overgang van uw naar ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En het wordt gezegd over onze schuldenaren. Dus een overgang van uw naar ons. En ook eens nog een overgang van het geestelijke naar het stoffelijke. Het gaat om Gods naam, het gaat om Gods koninkrijk, het gaat om Gods wil. En ineens wordt er gevraagd om brood. En dan moeten we dat brood niet uitleggen als het brood des levens, zoals we dat in de Bijbel wel vinden. Wat dan slaat op de Heer Jezus Christus, dat wordt hier niet bedoeld. Dat heeft de Heer Jezus zelf zo niet bedoeld. Hij bedoelde echt het dagelijkse brood wat wij eten. En is dat ook niet een te grote overgang om vanuit dat geestelijke ineens zomaar over te stappen op het lichamelijke? Nou, het blijkt dus van niet, en we gaan daar ook samen naar luisteren, waarom de Heer Jezus dit ook een plaats heeft gegeven in het volmaakte gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarin wordt in ieder geval om drie dingen gevraagd. Er wordt gevraagd om brood. Er wordt gevraagd om ons brood. En om ons dagelijks brood. Dus de klemtoon valt steeds op een ander woord uit dat gebed. Er wordt om brood gevraagd, ons brood, ons dagelijks brood. Allereerst dus om brood. Dat staat hier centraal. Ergens in de geschiedenis, en dat is heel vroeg geweest, want de mens heeft altijd al brood gegeten. Maar nu is de uitvinding gedaan dat door graankorrels te melen en door een bepaald bakproces brood te ontwikkelen. En dat is eigenlijk het hoofdvoedsel van heel veel mensen in deze wereld. Brood. Maar in dat woordje wat de Heer Jezus dan gebruikt, ons brood, en zo legt de catechismus dat ook uit, is er natuurlijk veel meer aan de hand dan alleen maar dat stukje brood wat dan op ons bord ligt. De catechismus heeft als verklaring bij dat brood, dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen. Met alles wat wij nodig hebben, want dat is het woordje nooddruf. Ouderwets Nederlands woord dat zoveel betekent als wat wij nodig hebben. Het brood, daar zit veel meer in dan bijvoorbeeld de graankorrels. Er wordt dus niet gevraagd om geef ons graankorrels, maar geef ons brood. Dat houdt ook in heel dat proces om van graankorrel naar boterham te ontwikkelen. Daar zit alles in eigenlijk, van die graankorrel naar dat brood toe. Daar zit bijvoorbeeld ook het zaaien van graankorrels in. Heel dat proces van oogsten. Het proces van bakken. Maar ook het proces van distributie, verkoop. Dus alles wat daarmee te maken heeft, gezondheid, werkkrachten, regen en droogte, heel de economie, dat zit eigenlijk allemaal in dat woordje brood. Voordat het op ons bord ligt, dan is er al een heel proces geweest om van die graankorrel tot dat brood te komen. En daarbij mogen we ook bedenken dat als dat brood dan eenmaal op ons bord ligt, dat we er dan ook nog niet zo heel veel aan hebben als dat daar blijft liggen. We moeten het wel eten. En dat eten, dat moet ook in ons lichaam verwerkt worden. Daar hebben we ook gezondheid voor nodig. Dus als wij vragen om, geef ons heden ons dagelijks brood, dan is dat ook een vraag van, laat dat tot gezondheid mogen zijn. Laat dat door mijn lichaam verwerkt mogen worden. Dus een gebed ook om gezondheid, om kracht uit dat brood. En daarmee kun je natuurlijk ook weer heel veel onderscharen. Alles wat de gezondheid betreft, alle nooddruft, alles wat we nodig hebben, medicijnen, kleding. Maar ook rust en vrede in een land, want ik weet niet of er hier in de gemeente nog mensen zijn die heel bewust de hongerwinter van 1944 hebben meegemaakt. Maar toen was er geen brood. Door de oorlog in ons land, door de grote schaarste. Dus wat heb je nodig om brood te kunnen ontwikkelen en om het op je bordje te kunnen krijgen? Dan is er ook rust en vrede nodig. Nou, we voelen wel aan in dat gebed wat de Heer Jezus hier zijn discipelen en ook ons leert. Geef ons brood. Dat daarin eigenlijk alles ligt, alles bedoeld wordt, opdat wij mensen gezond kunnen leven. Naar lichaam. En in heel ons bestaan. Alles wordt daar eigenlijk onder geschaard. Het brood, daarin wordt heel ons voedsel. Dus niet alleen die boterham, maar eigenlijk alles wat wij in de dankdag met gewas en arbeid hebben overdacht, dat hoort daarbij. En dan gaat het in dat gebed niet alleen om die ene mens. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het gaat niet om mijn brood alleen, maar er wordt om ons brood gebeden. Dat wil zeggen, ook mijn gezin als we het mogen hebben. De familie waarin wij wonen, het volk waartussen wij wonen, dat iedereen brood zal mogen ontvangen. Dus Gods zegen over gewas en over arbeid. Het is niet alleen het brood van die ene mens, maar er wordt gebeden om brood voor de naaste. Onze nooddruft, alles wat wij nodig hebben. En dan niet als doel op zich, dat moet ik er ook even bij zeggen, want ik zei al, is de overgang niet erg groot van het geestelijke naar het lichamelijke, van Gods naam, Gods koninkrijk, Gods wil, ineens naar het dagelijkse brood. De Heere geeft geen brood als doel op zich. Zo leven veel mensen wel natuurlijk. Die leven voor het brood, die leven voor de welvaart, voor de voorspoed, voor de gezondheid. En dan wil je alleen maar meer hebben, zoals we dat ook uit Psalm 4 hebben gezongen. Mensen die bij koren en most, wijn, wellustig leven. Die van de buik hun God maken. Maar die vierde bede, die staat in het teken van die eerste drie. Dus als wij gezondheid ontvangen, dan is dat niet om zelf overvloedig, welvarend, rijk te kunnen leven, maar dan staat het in het teken van die eerste drie. Geef ons heden ons dagelijks brood, opdat we alzo uw naam zouden kunnen heiligen. Want Agur, die bidt ergens, in Spreuken 30 geloof ik, of 31... armoede of rijkdom geef mij niet. Want als ik arm ben, dan ga ik stelen. Heel veel mensen moeten door te stelen aan hun dagelijkse brood komen. Maar dat is niet tot Gods eer. Daarmee wordt Gods naam niet geheiligd. Dan zondigen we tegen zijn majesteit, tegen Gods koninkrijk. Dan doen we niet zijn wil. Maar geef mij brood, zo vraagt Agur, opdat ik uw naam mag heiligen, opdat uw koninkrijk in mijn leven mag komen, opdat uw wil mag geschieden. Dus het is gericht ook op die eerste drie. Het staat niet als doel op zichzelf. En zo was het ook in het leven van de Heer Jezus Christus. Die was in zijn leven zo op zijn Vader gericht, op de eer van zijn Vader gericht, dat hij deze vierde bede pas na die eerste drie een plaats heeft gegeven. Omdat dat bovenaan staat. Dus zo moeten we dat zien, dat er om brood gevraagd wordt. Dat behelst dus alle nooddruft, alles wat wij nodig hebben. En dat opdat we op die manier niet voor onszelf, maar tot eer van God zouden leven. En dan wordt het ten tweede dus gevraagd om ons brood. Geef ons ons brood. Dus niet geef ons het brood, maar ons. Een bezittelijk voornaamwoord. Ons dagelijks brood. Dan kun je je afvragen, gemeente, of dat niet al te vrijpostig is. Ons brood. Als je bijvoorbeeld, ja, je hebt nog geld van iemand te goed, dan zeg je tegen iemand, waar blijft mijn geld? Geef mij mijn geld. Want dat heb je uitgeleend en dat verwacht je ook weer terug. Het is jouw eigendom. Maar kunnen we dat gebed eigenlijk wel bidden? Is het wel ons brood? Na de schepping had de mens een recht, een kinderrecht. Maar dat recht, dat is verbeurd, dat is verzondigd, dat zijn we kwijtgeraakt. We zijn alle rechten kwijtgeraakt na de zondeval. God heeft recht om ons te straffen. Wij hebben recht op straf, maar niet op zegen, niet op brood. En toch wordt er hier gevraagd, geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dan moeten we natuurlijk eerst weer kijken naar de aanhef van dit gebed. De Heer Jezus die heeft zijn discipelen in de mond gelegd dat ze moeten bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dus het gaat om kinderen die hun vader om brood bidden. En dan mogen ze inderdaad zeggen ons, want dat is bij ons toch ook zo. Als u als moeder uw kind geen brood meegeeft naar school toe, dan kan het 's middags thuis komen en dan vraagt het mama, waar was mijn brood? Dat kind dat heeft er niet voor gewerkt, het heeft zijn brood misschien niet eens gesmeerd. En als het dan vraagt, geef, of waar was mijn brood, dan zeg je toch niet van, joh kind, wat brutaal, je hebt er geen cent voor betaald, dat is jouw brood helemaal niet. Nee, want dat kind dat heeft een recht, dat hoort bij het gezin, een kinderrecht. En daarom mag het ook vragen, waar was mijn brood? En zo vraagt een kind van God, dat door de Heilige Geest vader heeft mogen leren zeggen, een kind van God geworden, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Want zo zegt Johannes het ook in zijn eerste hoofdstuk van het Evangelie, dat hij mensen macht geeft om kinderen Gods genaamd te worden, namelijk die in de naam van Christus geloven. Die heeft hij macht, dat wil zeggen bevoegdheid gegeven. Zulke mensen mogen vragen, geef ons heden ons dagelijks brood. Vanuit dat kinderrecht. Omdat ze lid zijn geworden door wedergeboorte van dat geestelijke huisgezin van God. Maar wat dan als je nog onbekeerd bent? Als je geen kind van God geworden bent. Mag je dit dan bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Mag je dan bidden, geef ons, heden ons dagelijks brood. Gemeente, goed beschouwd, als wij onbekeerd leven, als wij, dat wil zeggen, met onze rug naar God toe leven, want dat is het toch. Bekering, dat wil zeggen, draai je om. Keer terug. Dus iemand die onbekeerd is, die staat met zijn rug naar God toe. Die leeft zonder God in de wereld. Eigenlijk kun je dan niet vragen, geef ons heden ons dagelijks brood. En moeten wij ons bewust zijn hoe ernstig het is, ook in dit opzicht, als wij onbekeerd zijn. En als we de Heere niet kennen, als onze God, als we de Heer Jezus niet kennen als onze zaligmaker, als we Hem niet kennen als onze Vader die in de hemelen zijt. Goed beschouwd, pakken wij dan dat brood? Nemen wij het, eigenen wij het ons toe, terwijl het eigenlijk niet van ons is? En kunnen wij niet bidden, geef ons ons brood, want we hebben geen kinderrecht. Moet je dat dan maar niet meer bidden? Niet aan tafel, dat formuliergebed, onze Vader, geef ons ons dagelijks brood. Daar ligt de oplossing natuurlijk niet in. Maar we moeten wel beseffen, gemeente, wat wij doen als we nog, zoals het vanochtend gezegd is, ongelovig zijn. Hoe ernstig het ongeloof is. En die lijn kunnen we doortrekken hier weer naartoe. Als we nog onbekeerd zijn, met de rug naar God toe leven. Als we nog zonder geloof en zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. Dan eigenen wij ons dingen toe die ons niet toebehoren. En daar moeten we ons bewust van zijn. En dat wil niet zeggen nou dat je dat gebed niet meer hoeft te bidden. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat we voordat dit gebed gebeden wordt eerst iets anders nodig hebben. Inderdaad die eerste drie. Dat Gods naam, de naam van Christus, ook geheiligd wordt in ons leven. Dat we die in die naam gaan leren geloven. Dat zijn koninkrijk mag komen. Dat we zeggen dat hij heerschappij krijgt. Dat hij het voor het zeggen krijgt. Dat we zijn wil gaan leren doen. Dat we hem leren volgen. Ons kruis op ons nemen. Onszelf verloochenen. Afijn, al die dingen die daarbij horen en die hiervoor ongetwijfeld allemaal aan de orde zijn gekomen. Daar gaat het met name om. Want als dat niet gebeurt, gemeente, dan zijn wij, en dat zie je dan ook natuurlijk op allerlei manieren, dan zijn we heel oppervlakkig aan het eten. En dan gaat het ook vaak om dat eten. En dan zijn we heel sterk gericht op die welvaart, de koren en het most, om daarbij te leven. En daarom leven wij ook in zo'n, ja, aan de ene kant rijk gezegende tijd, maar die kan ook heel gevaarlijk zijn. Als onwedergeboren mensen, onbekeerde mensen aan het eten en aan het drinken zijn, dan kan daar als een soort levensdoel genoeg aan hebben. Maar laten we beseffen, gemeente, dat we het zomaar ineens kwijt kunnen zijn. Dat zie je aan die rijke dwaas, de gelijkenis van de rijke dwaas, dat de Heer Jezus zegt, die man die staat daar, wellustig, in zijn overvloed verblijd, en hij zegt, ik ga nog meer schuren bouwen, en dan zal ik zeggen, ziel, neem rust. En de Heer zegt, gij dwaas, want je bent het vannacht kwijt. God zal je ziel van je afnemen. Je zult sterven en wat heb je daar dan aan? Dat je zo rijk en wellustig hebt geleefd. Dus één ding is nodig. Voordat wij gaan vragen, voordat wij gaan bidden om brood, moet allereerst dat andere in ons leven plaatsvinden. Dat we door het geloof aan Christus verbonden worden. En dat we beseffen dat het gaat om die dingen die ook door Hem verworven zijn. En dan mijn vaste overtuiging, gemeente, is ook deze bede geheiligd, betaald ook op Golgotha. Wordt wel eens gezegd dat ons brood, de dagelijkse zegeningen, niets met Christus te maken hebben. Dat je inderdaad bij je gebed voor het eten niet mag zeggen om Jezus wil, want Jezus heeft niks met het dagelijkse leven te maken. Dat gaat alleen maar om de zielen van de uitverkorenen om hen te redden. Maar gemeente, als de Heere niet in de moederbelofte in Genesis 3... de Heere Jezus Christus had beloofd, en als de Heere dan in het recht was gaan treden, dan was er geen aarde meer geweest, dan had alles verwoest geworden. Dan had God het toen al verbrand. Maar de Heere heeft zijn oordeel uitgesteld. En dat op kosten van hem die komen zou. En natuurlijk is alles gericht op de verzoening van de schuld van het volk van God. Dat volk dat bij hem van eeuwigheid bekend is. En andere mensen, gemeenten, die mogen daar mee van profiteren. De aarde mag er mee van profiteren. He, zoals dat bijvoorbeeld bij Jozef in Egypte was. Jongens en meisjes, waar was Jozef ook alweer voor naar Egypte gebracht? Waarom moest hij daar via het slavenbestaan naar de gevangenis uiteindelijk onderkoning worden? In die zo wonderlijke weg. Nou, Jozef zegt het zelf. Hè, als later in Genesis 50 zijn broers opnieuw om vergeving bidden, vergeef toch onze ongerechtigheid. Dan zegt Jozef, gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht en dat om een groot volk in het leven te behouden. Welk volk? Het volk van Jacob. Waaruit de Christus geboren zou worden. Daar ging het om. Het volk van God. En die Egyptenaren, die kregen ook brood. Nou, die mochten mee eten. Maar uiteindelijk ontviel hen dat. Het ging om dat volk van de Hebreeën. En zo kun je zeggen, gemeente, dat heel de schepping mee mag eten van datgene wat eigenlijk voor het volk van God bestemd is. Maar het is maar tijdelijk. We kunnen tijdelijk de dingen in onze handen hebben. We kunnen tijdelijk genieten van de welvaart die God ons geeft. Maar het is ten bate van het volk van God. Daarom bestaat de wereld. De kerk is de kurk waarop de wereld drijft, wordt wel eens gezegd. En de wereld mag daarvan mee profiteren. Dat God de wereld nog laat bestaan, dat is omdat zijn huis nog niet vol is. En het is dus ook alles mede te danken aan datgene wat Christus aan het kruis op Golgotha heeft gedaan. Dat kunnen we er niet los van zien. Dus ook ons brood, gemeente, is betaald. Het is genadebrood. We hebben er geen kruimeltje van verdiend. En als Christus er niet was geweest, hadden we ook geen brood gehad. Laten we dat bedenken. Juist in onze tijd van welvaart en overvloed. Dat het niet vanzelfsprekend is. Ook niet dat sneetje brood dat we 's ochtends op tafel hebben liggen. Een ander aspect van ons brood. Dat is dat er dus in het meervoud wordt gesproken. Dus niet, er wordt niet gezegd, geef mij mijn brood. Maar we moeten in het meervoud denken. Dat wil zeggen, we mogen ook en we moeten ook oog hebben voor de nooddruft van een ander. Het gaat ook om het brood van de mensen om ons heen. En als wij zien dat mensen om ons heen gebrek lijden, en dat zal voornamelijk over de grenzen zijn, al is er hier ook in Nederland veel ellende en zijn er ook hier allerlei organisaties, ontmoeting en andere organisaties die ook het brood in dit land ook kunnen uitdelen, daar mogen wij ook onze gaven aan geven. We mogen van woord en daad collecten houden en we mogen gericht zijn op het brood van die ander, ook ver over de grenzen heen. De Heere wil ons dus in het meervoud leren denken. Oog hebben voor de nooddruft ook van de ander. En we zien ook in de Bijbel dat dat mensen kwalijk wordt genomen als we daar geen oog voor hebben. In het oude Israël al. Er mochten geen arme mensen zijn in Israël. Er mochten geen bedelaars zijn. God neemt het op voor weduwen die elke bron van inkomsten waren verloren. Hij haatte het als mensen de weduwen en de wezen beroofden. Die de huizen van de weduwen opaten, zoals Jezus dat ook zegt tegen de Farizeeën. En de Heer Jezus heeft een gelijkenis verteld over die rijke man. Die overvloedig leefde en voor wiens poort een hoopje ellende lag. Die arme Lazarus, die rijke man had er geen oog voor. En het wordt veroordeeld. Jij hebt het goed gehad in het leven en nu leid jij smarten. En bij Lazarus is het net andersom. En we zien het ook in Matteüs 25. Op de grote oordeelsdag, als de Heer Jezus gaat oordelen, de schapen van de bokken gaat scheiden, mensen aan de linkerhand zet en mensen aan de rechterhand zet, dan beoordeelt hij hen juist ook op deze dingen. Komt in, zo zegt hij tegen zijn kerk. Want toen ik hongerig was, heb je mij gevoed. Toen ik dorstig was, heb je me een beker koud water gegeven. Toen ik in de gevangenis zat, heb je me bezocht. Toen ik naakt was, heb je me gekleed. En die mensen die zeggen, maar wanneer was dat? Nou, voor zover je dit aan een van de minsten van mijn discipelen hebt gedaan, heb je dat aan mij gedaan. Dus als je brood aan een ander geeft, als je oog hebt voor de nood van een ander, dan doe je dat voor Christus. En als we dat niet doen, dat zie je dan ook, dat als die vraag, als dat verwijt klinkt aan de mensen die dat niet doen, dan zegt hij tegen die mensen die aan de linkerhand staan, gaat weg van mij. Want toen ik hongerig was, heb je me niet gevoed. Enzovoorts. En dan zeggen die mensen, maar wanneer was dat dan? Nou, als je dat niet aan een van de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb je het ook niet aan mij gedaan. Dus het zijn ook juist deze dingen die in rekening worden gebracht op de grote dag der dagen. Hebben wij oog gehad voor de nooddruft van de naaste. Daarom wil de Heer Jezus ons leren bidden in het meervoud. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan nog een aspect, gemeente, waar we op kunnen wijzen en waar we aan kunnen denken bij dat woordje ons. Dat het inderdaad ons brood moet zijn. Dat wil zeggen, waar je eerlijk aangekomen bent. Dus geen brood wat je gestolen hebt. Niet het brood van die ander. Maar waar je zelf voor gewerkt hebt. Het staat zo niet letterlijk in de Bijbel, maar het is wel een heel Bijbels gegeven. Bid en werkt. Want wie niet werkt, zal ook niet eten. En dan hebben we het natuurlijk niet over mensen die door gezondheidsproblemen niet kunnen werken, of die door werkeloosheid tijdelijk of helemaal niet kunnen werken. Die mogen inderdaad dat brood ontvangen dat door anderen verdiend wordt. Maar normaal gesproken moeten wij voor ons eigen brood werken. En leven wij niet op kosten van de naaste. Uit luiheid. Of omdat we gaan stelen. Dus het moet ons brood zijn. Want de Heere veroordeelt luiheid en diefstal. Geef ons heden ons dagelijks brood. Opnieuw een andere klemtoon. Dat wil zeggen, opdat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Ons dagelijks brood. Hier horen wij een bedelaar spreken, die elke dag van het gegeven moet leven. Die elke dag hun hand moeten ophouden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En we kunnen de vraag stellen, gemeente, of wij daar ook bij leven, of dat wij dat ook echt wel menen. Je kunt dat bidden, maar menen we dat ook echt? Natuurlijk zijn er ook binnen de gemeente allerlei verschillen. Er zijn mensen die meer dan de ander hebben. Er zijn mensen die echt wel moeite hebben om de eindjes aan elkaar vast te knopen. En zeker in deze tijd van oplopende energieprijzen, dan valt het soms echt niet mee om alles rond te krijgen. Maar toch, er zijn altijd nog wel middelen om aan brood te komen. We kunnen ook naar de voedselbank, al zal dat niet meevallen als iemand dat moet doen. We kunnen nog geholpen worden door de diaconie, al zal het niet meevallen om daar aan te kloppen. Maar voor de meeste mensen zal gelden dat er nog voldoende geld is om brood in ieder geval te kopen. En dat we niet gauw zonder zullen zitten. Nou, is het dan niet heel moeilijk om dan dat te vragen. Geef ons heden ons dagelijks brood, terwijl de supermarkten vol liggen, terwijl onze voorraadkast genoeg bevat, terwijl de koelkast voldoende bevat, om dan ook echt afhankelijk te leven en om dagelijks brood te bidden. Want heel veel mensen, juist in het rijke Westen, die leven toch vrij onafhankelijk. Waarom is er juist in het rijke Westen zoveel secularisatie? Waarom lopen juist in de rijkste landen de kerken leeg? Dat heeft toch ook te maken met een stuk onafhankelijkheid, met een stuk hoogmoed van, we hebben God niet meer nodig, want ik kan het zelf. En we hebben de ziekenhuizen en we hebben alles. Daar wordt dan het vertrouwen op gesteld, op de politici en op de economen en op de artsen. Dat zijn de hedendaagse goden geworden. En die zullen wel zorgen voor ons dagelijks brood en voor de gezondheid en alles. En krijgen we daar allemaal niet een flinke tik van mee? Van die geest uit Psalm 49. Mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. En leven wij niet vaak bij de volle voorraadkasten en bij de volle bankrekening en bij een goed pensioen en dan kunnen we wel tegen een stootje. Nou, we kunnen helemaal niet tegen een stootje. En als God dat laatste stootje geeft, en je hoeft maar je te verslikken in een stukje brood, en een seconde later lig je een adem te happen onder de tafel en kun je stikken in een stukje brood of in een stukje vlees. Die voorbeelden die zijn er nog elke dag. Dus we hebben dagelijks nodig dat God ons zijn gunst bewijst. Dat God ons geeft wat wij nodig hebben. De Heer wil ons een stuk afhankelijkheid leren. Elke dag weer. En niet leven bij die gedachten van die rijke dwaas. Je hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Eet, drink en wees vrolijk. Dat is dwaasheid volgens de schrift. En daarom wil de Heer Jezus ons afhankelijkheid leren. Om te zeggen, geef. Dat wat we elke dag nodig hebben. Dagelijks staat er niet echt zo in de grondtaal. Het gaat eigenlijk meer om dat dagelijkse rantsoen wat wij nodig hebben. Een rantsoen. Dat woord wordt wel eens gebruikt. Een rantsoen. In de oorlog werden bijvoorbeeld mensen op rantsoen gezet. Dat wil zeggen, ze kregen een vastgestelde, afgepaste hoeveelheid. Ze konden niet maar grijpen wat ze wilden. Nee, een rantsoen. 2 boterhammen per persoon, ik noem maar wat. En niet meer. Nou, dat is ook wat hier bedoeld wordt. Wat we echt nodig hebben. Niet wat we aan overvloed erbij krijgen. Daarom is het zo kwalijk, gemeente, dat het met name in Afrika, maar het begint hier in Nederland ook al. Ik las het van de week ergens in de krant dat er ook in Ede, geloof ik, zo'n welvaartsevangelist is. En dat soort mensen, dat beweert dat je de Heer gerust om een Rolls Royce mag vragen. Want de Heer wil helemaal niet dat je arm bent. Je mag om rijkdom en om welvaart vragen. Nou, dat lees ik nergens in de Bijbel. Dat lees ik ook niet in dit gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood, wat ik elke dag nodig heb. Mijn rantsoen. En niet wat ik erbij krijg om daar rijk van te leven. En nogmaals, dat kunnen wij ze natuurlijk makkelijk zeggen. Ik ook, ik kan dat makkelijk zeggen in onze omstandigheden waarin wij leven. Maar het is goed wel gemeend om daar toch even de vinger bij te leggen. Dat het eigenlijk niet normaal is dat wij zo welvarend leven. Althans, dat is niet wat in dit gebed bedoeld wordt. Want we lopen zoveel gevaren. En bij alle zegeningen die het natuurlijk ook zijn, ik zou het ook niet graag kwijtraken, daar ben ik maar eerlijk in. En we hoeven ook niet terug te verlangen naar die moeilijke jaren 30 bijvoorbeeld, of die oorlogswinter. Tegelijkertijd, gemeente, zie je wel dat we door die welvaart een stuk vrezen des Heren kwijtgeraakt zijn. Een stuk afhankelijkheid van Gods gunst. Van het geven. En er zijn natuurlijk zoveel voorbeelden van bekend, dat mensen juist in tijden van armoede echt uit Gods hand mochten leven. Daar lees je bijvoorbeeld van bij William Huntington. God, de kassier van de armen. Zo luidt dat boek. Waarin allerlei voorbeelden staan, hoe met name in tijden van moeite, van gebrek, God voorzag. Juist ook in die dagelijkse nooddruft. En ook in Katwijk, in de gemeente die ik gediend heb, daar was een verhaal van een arme visser, Willem Remmelswaal, en die had een gezin en de jaren 20 was dat zo'n beetje en die had niks, die had geen brood, niks. En toen zaten ze daar op een dag om de tafel en vader, waar is het brood? Er was geen brood. Maar we gaan wel bidden om ons brood. Ja, maar vader, we hebben niks. We gaan bidden voor ons brood. En terwijl die man, eenvoudig kind van God, in gebed ging, hoorden ze geluid in de bijkeuken. En terwijl hij aan het bidden was, ze stonden op, ze keken en daar stond een mand met brood. En die verhalen staan niet op zich. God hoorde het gebed. Het gebed van een arme bedelaar die ook dagelijks zijn brood nodig had. Afhankelijkheid van de voorzienigheid van God. En nogmaals, wij hoeven niet terug te verlangen naar dat soort tijden, maar we kunnen wel constateren, gemeente, dat de tere vrezen des Heren, dat afhankelijke leven, en dan moet ik ook naar mezelf kijken, maar dat we dat voor een groot deel kwijt zijn geraakt. En dat de Heren wel eens omstandigheden in je leven zendt, het zij door een ziekte, of door tegenslagen, dat hij ons weer eens wil leren dat we eigenlijk niks hebben. Nog minder ergens recht op hebben. Of al hebben we het dan, dat we het niet eens kunnen gebruiken. Want je moet maar heel ziek zijn. Elk slokje water, dat komt er gelijk weer uit. En je kunt niet eens een stukje brood in je mond stoppen. En dat geldt niet alleen van oude mensen, maar dat geldt ook van jonge mensen, tot kinderen toe. Dan ga je beseffen wat nodig is. Dan ga je de afhankelijkheid van God beseffen. En dat je helemaal niet tegen een stootje kunt. Ook niet met een volle bankrekening en ook niet met een volle voorraadkast. Wat is het nodig, gemeente, dat wij dit gebed leren bidden? Afhankelijk van God, de schepper, de onderhouder van alles, leren leven. Ons dagelijks brood, wat we elke dag weer nodig hebben. Daar gaat het om. Niet om overvloed, niet om rijkdom, maar ons daggeld. Uiteindelijk is dat wat hier bedoeld wordt. Zoals die rijke weduwe haar daggeld in de offerkist deed. De Heer Jezus zegt, kijk, die vrouw die gaf nou alles wat ze had. Die rijken die gaven natuurlijk kwantitatief veel meer. Die deden er niet maar één penning in. Die deden daar misschien wel een talent zilver in. Maar ja, ze hadden 100 talent zilver, dus die gaven uit in overvloed. Maar deze vrouw die zegt, zo zegt de Heer Jezus, die gaf alles wat ze heeft. Ze gaf haar dagelijkse geld, haar leeftocht, haar ganse leeftocht. Waar ze haar dagelijkse brood voor moest kopen. En dat prijst hij, want de Heer Jezus zegt, dat krijgt ze terug. God geeft overvloedig aan zulke mensen. Niet als loon voor hun goede werken, maar het genadeloon. Wat voor zulke mensen verworven is aan het kruis van Golgotha. Waar hij hing in zijn armoede en in zijn gebrek. En hem werd geen kruimeltje brood gegund. Hem werd geen druppel water gegeven. En hij hing daar onder de toren van God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En het was tot in zijn lichaam voelbaar. Mij dorst. En omdat hij dat gebrek heeft geleden. Omdat hem dat dagelijkse brood werd ontzegd. Omdat hem die beker koud water werd geweigerd. Omdat hij onder de toren van God was. Daarom mogen arme mensen. In geestelijk opzicht arme mensen. Om hun dagelijkse brood bidden. Dat verworven is, dat betaald is met het bloed van de gekruisigde. En als je uit hem mag leven en op zijn kosten mag leven, dan komt er ook iets wat een natuurlijk mens niet gauw heeft. Dan word je tevreden met wat de Heer je dagelijks wil schenken. En dan is alles genade. Alles gunstbewijs. En daar wil de Heer ons in dit gebed op wijzen. In afhankelijkheid van hem leven. In afhankelijkheid van de gekruisigde leven. Die ook in dat opzicht alles voor de zijnen heeft gedaan. Alles voor de zijnen heeft verworven. En als je dat mag leren, gemeente, dan word je een heel afhankelijk mens. Dan word je een bedelaar. Dan zul je nooit boven dat gebed uitstijgen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Alleen door hem. Door het geloof in Christus. Zonder hem, gemeente, wat ik ook heb. Hoeveel ik ook heb. Hoe rijk ik ook bedeeld ben. Maar ik raak het kwijt. En dan zal het een eeuwig hongeren en een eeuwig dorsten worden. Zoals die rijke man zijn ogen opsloeg in de pijn. En hem werd niet eens een druppel water meer gegund. Daarom wil de Heer ons met dit gebed in het heden van de genade leren wat nodig is. Gods naam, Gods koninkrijk, Gods wil, dat die bovenaan zullen staan. En door het geloof in Christus, kinderen van God genaamd te worden. En zo ook een kinderrecht mogen krijgen op dat brood dat wij nodig hebben. Opdat we ook gaan leren wat we gaan zingen. De Heere zal u steeds gadeslaan. Opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Amen. Heere, wilt u ons afhankelijkheid leren? Geven dat wij elke dag u de Heere nodig hebben. Leer het ons ook af om overbezorgd door dit leven te gaan. Want we hebben het gelezen, Heere Jezus, dat u gezegd heeft, elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Niemand van ons kan door bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen. En Heere, leer ons daarom maar elke dag van genade te leven. En er kunnen zorgen zijn. Juist ook in deze tijd van economische beproevingen. Wat kan een moeder en een vader tobben als het gaat om de dingen die betaald moeten worden? Wat kan er een nood zijn ook in dat opzicht? Leer hen, leer ons allen om uit uw hand te mogen leven, om het van u te verwachten. En wilt u ons dan elke dag geven wat nodig is? Onze dagelijkse kost. En bewaar ons voor dat overbezorgde leven. Wilt u met ons zijn, Heere, het verdere van deze avond? Er was een dreiging van gladheid. Geef, Heere, dat we veilig thuis mogen komen. En wilt u en ieder die ons lief is, wil en ieder die op de weg is, ook bewaren voor ongelukken. Wil ons allemaal bewaren voor een onverwachte en voor een onverzoende dood. Wil met ons zijn in de week die we begonnen zijn, ons helpen in het dagelijkse werk, in ons gezin als we dat mogen hebben, in de maatschappij, op school. Als we geen werk hebben of niet werken kunnen of niet meer werken hoeven, wees ons nabij. Wees ons ook nabij in het ambtelijke werk, de broeders die zich met de gemeente gaan voorbereiden op de overkomst van dominee De Bruin. Heere, dat alles voorspoedig mag verlopen, wilt u uw zegen erover gebieden. Vergeef genadig onze zonden van deze dag, ook in onze kerkdiensten. In het spreken en het luisteren, heb dank voor alles wat u schonk. Dat alles met rust en eerbied mocht geschieden. Ook het orgelspel, u hebt ook de organist geholpen, de koster en allen die in deze dienst taken hebben. We danken u, Heere, voor die dingen en wilt u zelf het geestelijke heiligen in onze harten. Dat het mag uitlopen tot de eer van uw naam. Tot de heiliging van deze dag. Tot het doen van uw wil en tot het geloven in de Heer Jezus Christus. Hoor ons gebed uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 90, het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werken uw knechten blijken. Het 9e van Psalm 90. ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.